Geliefde gemeente, wij lezen met elkaar zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 8, de vragen 24 en 25 en de antwoorden. Daar wordt gevraagd in vraag 24, hoe worden deze artikelen gedeeld? Antwoord luidt in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Het antwoord luidt, omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Het ging over het ware geloof. De drieheid in de eenheid en de eenheid in de drieheid. Vorige week hebben we daar al iets over gezegd en ik wil daar nog één keer op terugkomen nu. Op deze belijdenis van wat God heeft geopenbaard, maar tegelijkertijd wat alle menselijk begrip ver te boven gaat. U hebt dat misschien kunnen merken aan de belijdenis van Athanasius uit het jaar 333, die toen te midden van allerlei dwaling en allerlei verschillende formuleringen heeft geworsteld om op papier te schrijven wat God in zijn woord daarvan heeft gezegd. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, is dat nou nodig? Maar je weet niet waar de mens terecht komt buiten de formuleringen van het woord van God of buiten het formuleren van het woord van God. Achter deze belijdenis, daar gaat natuurlijk heel veel schuil. Athanasius heeft dat niet allemaal opgeschreven, maar ik bedoel, hij zou bij iedere belijdenis, iedere uitspraak die hij deed, zou hij een aantal teksten ongetwijfeld hebben kunnen noemen. Teksten waarvan de een in meerdere, de andere in mindere mate duidelijk zou aantonen dat zijn belijden niet buiten het woord om geschieden. En dan is er nog iets. U hebt dan kunnen merken, dat wilde ik eigenlijk zeggen, aan het voorlezen van die belijdenis, dat als je dat nu allemaal hebt gehoord, die belijdenis van zo lang geleden, dan kun je niet zeggen, als je aan het eind gekomen bent, nou, ik heb het gehoord en ik lees het nog een keertje na in het psalmbijbeltje en dan weet ik het, of dan begrijp ik het. Dat is het juist niet. Je kunt niet merken dat deze man het begrijpelijk probeert te maken. Drie en toch één, één en toch drie. Maar je kunt merken dat hij die gegevens in de schrift die daarop en daarheen wijzen, dat hij die als het ware bij elkaar gevat heeft om zo te komen tot de belijdenis van de drie enige God. Je kunt niet zeggen dat die man zijn bedoeling geweest is om het zo op te stellen en te schrijven dat wij zeggen, nou ja, nou begrijp ik het eindelijk. Dat moet je meer zoeken bij degene die aan de hand van allerlei voorbeelden hebben geprobeerd de drie eenheid te verduidelijken. He, en dan spreken ze van een wortel, stam, takken. Drie en toch één, één en toch drie. Dus ze spreken van hagel, geloof of sneeuw en water. Drie en toch één, één en toch drie. Kijk, zulke dingen die zijn meer op het verstandelijk denken van de mens gericht. Om het hem aannemelijk te maken dat het toch wel kan. Maar dat was de bedoeling van Athanasius niet. Je proeft hem dan alles toch een diepe eerbied en tegelijkertijd een ontzettend grote ernst, waar de kerk vaak nu schouderophalend aan voorbij gaat. Nou ja, ze weten, het staat in de Bijbel enzovoorts, maar ja, om daar nou nog, nou ja, dat is niet actueel. En ik begrijp wel dat het juist wel zaken zijn die ver boven ons begrip uitgaan. Maar ik vind het toch een griezelig idee als leiders van kerken en voorgangers in kerken daar nou met een glimlach over praten in de trant van waar hebben die mensen zich toch eigenlijk zo druk over gemaakt. Is dat nou werkelijk zo belangrijk? Er zijn toch veel belangrijke dingen aan de orde. En dan komt men met een groot stuk wereldproblematiek en noem maar op. Dat is aan de orde. Maar zulke dingen niet. En dat vind ik eerlijk gezegd zo griezelig. Want ik voel aan, dit is een uitgangspunt, een weg, waarbij het tenslotte hetzelfde wordt. Allah is dan dezelfde als God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. En Mohammed ligt in de lijn van Jezus Christus, ook een profeet. Dan krijg je dat akelig, verleidelijk universalisme, waarbij alles bij elkaar getrokken wordt. En het komt toch allemaal op hetzelfde neer, want we hebben toch allemaal maar één God. En we hebben allemaal met die ene God te maken en daar zullen we verantwoording voor af moeten leggen. En dat wordt heel sterk. In allerlei dialogen met islam, met jodendom, met allerlei richtingen kun je dat merken, dat men zoekt naar een soort synthese. Om het alles bij elkaar te pakken en dan tot de conclusie te komen dat het eigenlijk hetzelfde is. Wat is het dan nuttig om dan die oude belijdenis nog eens te horen, die ons voorhoudt dat als wij dit geloof niet op zodanige wijze bewaren, dat wij dan niet kunnen zalig worden. Dat er onze zaligheid aan verbonden is, aan het werk van de drie enige God. En daarom, zoals ik vorige week al zei, het gaat tenslotte om de inhoud van het geloof. Daarom wilde ik daar toch nog even op terugkomen. Onze eerste gedachte was de drieheid in de eenheid. En de tweede gedachte was de eenheid in de drieheid. Je kunt het uiteraard ook omdraaien. Dat ik de punten zo geformuleerd, het komt daardoor omdat het eerste antwoord begint in drie delen, Vader, Zoon, Heilige Geest. Ik heb er al op gewezen, geliefde gemeente, dat het begint met God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En ik heb verleden week sterk beklemtoond dat je die drie artikelen kun je niet van elkaar losmaken. Zoals je de goddelijke personen niet uit elkaar kunt trekken, of tenminste niet op zichzelf kan stellen, maar ze zien als die enige God, geloven als die enige God, zo kun je ook de waarheid niet in stukken trekken. En ik moet eerlijk zeggen, dat is wel ook wel gebeurd. En niet alleen door moderne mensen, maar toch ook wel in onze klassieke belijdenis kom je, niet in onze belijdenisgeschriften zozeer, maar in de oude dogmatieken, kom je dat toch wel een beetje tegen. Daar kan men zo uitgebreid een hoofdstuk gaan maken over God in het algemeen. En dan over God in het bijzonder. En dan over het woord van God. En dan over de middelaar van God en mens. Dat is misschien uit oogpunt van verdeling, je moet natuurlijk de leer, de dogmatiek ergens in onderdelen verdelen, in hoofdstukken. Maar is dat misschien wel begrijpelijk, maar toch voel je al een stukje van het gevaar dat ik verleden week al aan het trachten te wijzen. De mens buiten Christus weet niets. Wij moeten die algemene godskennis, waar wij nou over spreken in de leer, die moeten wij niet opblazen. Want dan krijg je eigenlijk een soort kerk buiten de kerk. Dat algemene idee, wat trouwens voor veel mensen al geen werkelijkheid meer is, die zijn al zo in het oordeel der verharding weggezonken, dat die hebben ook die algemene indrukken, dat kennelijke van God, dat hij er is, dat hij al machtig is en al wetend enzovoort, is al helemaal bedorven onder de verharding. Maar goed, er zijn dan toch ook nog een heleboel mensen die zeggen met een ernstige gezicht, ja, maar ik geloof ook wel dat er een God is, hoor. Maar verder moet je niet praten. Je moet er niet over praten, wie is die God? Hoe doet die God? Houd alles op. Kijk, en dat is een soort religiositeit, daar kun je gewoon bang voor zijn. Want dat gaat allemaal in principe buiten God, buiten Christus en buiten de kerk om. Kun je zeggen, is die kerk nou zo belangrijk? Is die kerk zo belangrijk? Nou ja, ik weet wel, je kunt er mee eens zijn of minder mee eens. Maar mensen zoals Augustinus en anderen, die hebben gezegd dat de kerk de moeder is. En dat de gelovigen de kinderen zijn. En die hebben gezegd dat er buiten de kerk geen zaligheid is. En ja, daar kun je natuurlijk ook over gaan twisten. Wat bedoelen ze dan met de kerk? Bedoelen ze dan de uitverkorenen, die misschien ook wel buiten de kerk geleefd hebben, op de een of andere manier? He, dat zal er wel bij horen, want de kerk van God bestaat uit diegenen die hij tevoren heeft verordineerd en geroepen en gerechtvaardigd en geheiligd en zal verheerlijken. Maar je begeeft je toch op glad ijs. Als je dus dat alles losmaakt van de kerk. Het is Gods welbehagen geweest om een kerk bijeen te vergaderen. Want Jezus zegt van dat kleine groepje volgelingen in zijn dagen, het is des vaders welbehagen, u, gij kleinkunnige, het koninkrijk te geven. Daaruit merk je op, het is Gods welbehagen, het is een kleinkunnige, ze krijgen alles. Dus wij moeten ons niet door zulke groteske gedachten laten leiden van ja, och, dat bekrompen gedoe en de kerk, dit, de kerk gaat achteruit. Maar ja, goed, de mensen die zijn toch nog wel godsdienstig en de mensen die willen toch niet graag als ongelovigen gekwalificeerd worden enzovoort. Dus dat valt wel mee. Nee, dat valt niet mee. Het is een allerdroevigste zaak. Ten eerste, als de waarheid verdwijnt uit het gezicht. En ten tweede, dat de kerk als verkondigster van de waarheid zwijgt. Of zich oplost in allerlei vage redeneringen. Toch wil de catechismus, dat heb ik al gezegd dus, de catechismus die noemt het in drieën, maar niet om het uit elkaar te trekken. Wij kunnen niet van God de Vader en onze schepping spreken buiten de Heere Jezus Christus. Maar we kunnen ook niet over de Heere Jezus Christus spreken buiten God de Vader en onze schepping. En we kunnen niet over de Heilige Geest spreken buiten de Vader en de Zoon. Want de Heilige Geest gaat van de Vader en de Zoon uit. En dan moet je eens opletten. Dit is nou zo wonderbaar. Het gaat ons aan. Zijn wij dan zo belangwekkend, zo belanghebbend? Nou, wij zijn wat dat betreft droevige schepselen. Daarom wordt het ons als het ware voorgekauwd in de Heidelbergse catechismus. Om ons te zeggen, het gaat om onze schepping, onze verlossing, onze heiligmaking. O die eeuwig onbegrijpelijke drie-enige God, die toch niet nodig had om zich ergens over te bekommeren, die zaligheid heeft in zichzelf, dat hij in relatie genoemd wordt met zondaren. En let wel, het gaat hier over een belijdende kerk. hier over een kerk die iets mag weten van de enige troost beiden in leven en sterven. Om het eigendom te zijn van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest door Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. En wat is er dan een onuitsprekelijke rijkdom dat wel die arme zondaar. En gelukkig als we dat geloven. Die de heerlijkheid Gods derft. Die alles verloren heeft. Die eigenlijk zonder God in deze wereld is. Van zichzelf uit is die zonder God in de wereld. Dat kun je merken. Je kunt aan alles merken dat de mens een godloze geworden is. Van zichzelf. Hij zegt het niet hardop, maar hij is het in de praktijk van zijn leven. En Gods kinderen leren het voor het aangezicht van de Heer. Dat ze zo diep gezonken zijn en zo ongelukkig zijn. Dat ze die God van hun leven gedag hebben gezegd. En dat ze hem niet meer nodig hebben. Ja, misschien als het begint te nijpen. Als een soort laatste, ja, een laatste poging. Om in een schietgebedje nog gauw even te roepen. God help me. Als die dreigt te vergaan op z'n levenszee. En als een wrakke schip tegen de rotsen slaat. Dan is de Heere God misschien nog een soort stopwoord om uit te roepen. Maar om reëel te geloven in die God hebben wij niet. De kinderen nog wel. En o God, geven dat het in de kinderharten bestendig mag blijven. De kinderen, ja. De kinderen zijn Adams kinderen. Dat weet ik wel. En de kinderen zijn met ons in dezelfde dood terechtgekomen. Ik weet het ook wel. En toch, wat is die kinderleeftijd? Toch. Met alle ondeugd, met alles waaruit blijkt dat het ook Adams kinderen zijn. Ach, wat is het toch vaak ook. Ja, ik kan zo vaak met een innerlijke blijdschap het werk van de kinderen nakijken. Dan kan ik denken, waar komt dat toch vandaan? Hè? En dat ze antwoorden soms geven. Waar ik zo blij mee ben dat ik stilletjes zeg, Heere God, laat het zo blijven. Laat het toch alsjeblieft zo blijven. Altijd. Tot in eeuwigheid. Want ja, die zijn nog niet zo verziekt als wij. Laten we eerlijk zijn. We hebben een leven achter de rug. En ik weet wel, och. Als je oud wordt, dan zie je, het gaat ook allemaal hetzelfde. Ik weet het wel. Maar kun je het begrijpen, de intentie van mijn hart? Wat ik bedoel. En daar kun je dat spontane nog vinden. De Heer, je kan alles. De Heer. En die in de Heer Jezus geloven mogen, die gaan naar de hemel. Die zijn blij. Dat is niet zo erg als ze sterven. En die niet in de Heer Jezus geloven. Die gaan naar de hel. Ja. Ja, vergeleken daarbij. Denk ik wel eens. Hoe ouder. Hoe meer komt die ellendige atheïst. Die godlogenaar. Die komt hoe langer hoe meer om de hoek kijken. Zou. Ja, nou dat vind ik altijd fijn. Ben ik altijd zo blij mee. Als je merkt dat de kinderen en in hun diepzinnigheid en in hun oppervlakkigheid en in hun, ja, naïviteit, zegt u misschien, ja. Dat die het nou vaak zeggen zoals het is. Waar is die of die? Is in de hemel. Oh. Ja, maar die is toch begraven? Die is in de hemel. Bij de Heere. Die is blij. Ja, en dan denk je wel eens, jong, het is jammer dat de mens, hoe ouder hoe kouder, vaak, hoe ouder hoe verstokter. En dat dat zo is. Want moet je eens luisteren, kinderen, jullie kunnen het ook niet begrijpen, want ik begrijp het niet hoor, 3 en toch 1, 1 en toch 3. Maar weet je wat nou het wonder is? Er staat van God de Vader en onze schepping. Van God de Zoon en onze verlossing. Van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dat is het wonder. Niet alleen dat er een God is. Maar dat deze God onze God is. Nou, dat gaat alles te boven. Ik bedoel, je kan verdrietig zijn. Je kan denken, nou, misschien wel eens vader zal, houdt niet meer van me, of moeder, houdt niet van me. Misschien zijn er wel die zeggen, maar ik heb helemaal geen vader meer. Of mijn moeder heeft me in de steek gelaten. Dat kan ook nog wel. En als je dan groter wordt, en er komen allerlei dingen op je af, problemen, moeilijkheden. En de dood, dat gebeurt ook. Niet iedereen wordt oud. En als je oud wordt, dan zeg je nog, het is een zucht voorbij gegaan. Als een zucht. En dat kun je van mij gerust aannemen, want ik ben ook wel een beetje oud. Bijna 53 jaar. Nou, dat een halve eeuw, daar zit ik soms in mijn eigen. Hoe is het mogelijk meer dan een halve eeuw oud? Maar waar is het gebleven? Het is een zucht die voorbij. Nou, dan komt alles. Maar nou, wat is nu die mens onuitsprekelijk gelukkig. Zelfs al wordt hij getroffen door ongeluk. Een zee van ramp mogen met haar golven slaan. Hoe hoog zij gaat, ze raakt hem zelfs niet aan. Want God blijft God. En die de Vader lief heeft die met een eeuwige liefde lief. Niemand kan ze uit zijn hand rukken. En die door de Zoon verlost wordt, die voor hen heeft betaald, die zal nooit door zijn schuld in de hel getrokken kunnen worden. Want hij zegt zelf ook, niemand kan ze uit mijn hand rukken. En die door de Heilige Geest geleid wordt, die gaat op weg naar dat andere vaderland. En die krijgt door de Heilige Geest dat leven van die andere borg en middelaar, Jezus Christus. En die Heilige Geest is hier al bezig. Al zie je voor God nog zo zwart in je eigen oog. Al zeg je tegen de Heere, Heere, ik ben door uw wetten schende krom van lenden. Al zeg je met een andere man, ik ben meelaats. Maar die Heilige Geest is bezig om Christus in ons te doen wonen. Nou, daar moet je toch eens indenken, als dat ons deel mag zijn. Onze. Al is er dan op heel de wereld niks meer, en boven je hoofd ook niets dan zwartigheid. Wanneer het geloof zich één ogenblik richt door die geest op deze waarheid, dan kan het haast niet op, jij ellendige scharminkel, je was wel goed gemaakt, maar we hebben er niks van terecht gebracht. En nou, na duizenden jaren, sinds dat de wereld geschapen is, na zoveel eeuwen, van God de Vader en mijn schepping, van God de Zoon en mijn verlossing, van God de Heilige Geest en mijn heilig maken. Dat kun je niet op. Dat is niet te begrijpen. O, de Heere geven het ons. Hij geeft het ons als het van nodig is. We hebben het altijd nodig, maar wij zijn het ons niet altijd bewust. Maar om de baten en de kracht ervan te mogen verstaan. Want ik vind het stik vervelend om met een soort huichelachtig gezicht, als het ware, ja, onszelf groot voor te doen, terwijl het allemaal niks is. En om een zekere stand op te houden, geest. Maar wanneer wij nu geloven dat wij geen stand op hoeven te houden. En dat Hij in onze lage stand ons genadig de hand heeft gereikt. Dan ben je toch ergens, hoe het ook is, de rijkste mens. Dan zou je toch niet willen ruilen. Zou je willen ruilen? Willen ruilen. Of zou je zeggen, o mijn God, wat heidenen roemen. Wat heidenen roemen. Niemand is bij u te noemen. Daden als uw grote daan treft men nergens elders aan. Ja, die man die zat nogal diep in de put. En met zijn eigen en zijn voor zijn moedeloos. En zou het nou ooit wel dit of dat. Toen zei zijn vrouw. Man, we hebben nog wat geld gespaard. Weet je wat? Pak het zakje met geld. En dan ga je nog wat genieten van het leven. Dan ga je de bloemetjes nog eens buiten zetten. Dan heb je nog wat. Als toch met jou niks. Als toch verloren is en blijft. Dan heb je nog wat bij je leven. Toen begon hij vreselijk te huilen. O nee, zegt die vrouw. Nooit meer. Nooit. Voel je? Zijn vrouw was wijs. Die confronteerde hem met iets. Hij dacht wel misschien dat hij buiten en zonder God zat. Maar het is niet zo. Hij voelde het niet. Maar toen voelde hij het opeens. Toen zijn vrouw dat zei. Hier, heb je de zak met geld en dan ga je. Kon niet. Nee. Dan met recht weg, wereld weg, schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Midden in de armoede. Want ik ben niet rijk. Maar mijn God is zo rijk. En dat ligt nou mede in dat wonderbare, ware geloof in de drie-enige God. Dat nou een drie-enig God zich bemoeid heeft met verloren mensenkinderen. En dat nou die drie-enige God alles gedaan heeft om een volk zalig te maken. Om ze te redden uit alle oordeel en nood. Nou, ik zei, ik vind het akelig als wij onze stand geestelijk op moeten houden door een groot vertoon te gaan voeren. Hè, van, nou ja, weet je wel wie ik ben? En ik heb dit en ik heb... Dat is akelig. Maar weet je wat ook akelig is? Als het goud verdonkerd wordt, het fijne goud. Want, kijk, er is een misvatting. In het spel. Als wij met een eigen gemaakte grootheid tevoorschijn komen, dat we zo rijk zijn, en God die geeft alles wat we maar hebben willen, dan is dat niet oprecht. Maar weet je, dat andere, dat lijkt oprecht. Dat lijkt oprecht. Hè? En het is ook soms oprecht goed bedoeld. Dat Jacob en Israël zeggen, Heere, mijn weg is voor u verborgen. En mijn recht gaat aan u voorbij. U bemoeit zich niet meer met me. U kijkt niet meer naar me om. Ik merk het. En toch... Dat wordt nou door de Heere onderzocht. Door de Heere. En de Heere zegt, Jacob, waarom zeg je dat? Israël, waarom spreek je zo? Weet je het dan niet? Dat ik niet moede nog mat word. Er is geen doorgronding van mijn verstand. Jongelingen zullen moede en mat worden. En de jongelingen zullen vallen. Maar die mij vrezen zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de aarde. Dat doet de Heer ergens om. Dat doet de Heer ergens om. Kijk, die oprechte arm, die ligt aan onze kant. En daar kunnen we nooit blij mee zijn. Er is er geen enkele reden tot vrolijkheid. Maar nou, onze rijkdom ligt aan Gods kant. Die ligt in hem. En die is door hem en tot hem. Ja, kijk, dat is nou geen huichelen. Als je zegt, nou, met mij is het niet zo goed, maar met hem is het goed. Nou, dan is het met u ook goed. Als je zegt, dat is geen huichelen. Het is namelijk een stap des geloofs die de Heilige Geest leert. Hè, om nou niet vanuit het vlees te redeneren. Maar om nou vanuit dat allerheiligst geloof te mogen zeggen, zo God mijn God maar voor mij is, wie is er tegen mij? Je hebt het niet altijd, nee, je hebt het eigenlijk nooit, maar de Heer heeft het altijd. Hè. Maar wat kan dat een verruiming betekenen? En wat kan het een blijdschap zijn? Als de Heer zegt, alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, want hun gerechtigheid is uit mij. Niet ons eigen gerechtigheid, zijn gerechtigheid. En dat dan die Vader en Zoon en Heilige Geest zegt, je bent gezegend, ik ben je loon en je schild zeer groot. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Nou, dan is de kerk, hoe in het zichtbare misschien geestelijk te zien, arm aan alles, rijk in hem. Daarom hebben de apostelen telkens maar weer die nadruk willen leggen, want dat hadden de mensen nodig, in hem, en door hem, en tot hem. Nou, van God de Zoon en onze verlossing, hij verlost. En heiligmaking. Wat betekent het allemaal? Wat er staat. De Heilige Geest zal niet rusten tot wij volkomen volmaakt beantwoorden waartoe God ons heeft verkoren. Waartoe Jezus Christus is gestorven en opgestaan. Daartoe is ook de Heilige Geest uitgegaan. En dat komt, het begint al. Van de vijand wordt gezegd, een vriend. Van de vloeker wordt gezegd, hij bidt. Ja, op alle mogelijke wijze zie je in de schrift die afbraak van het rijk der zonde. Dat die geen heerschappij zal oefenen. In Christus is het al volmaakt aanwezig. Eén grote heiligheid der heiligheden. Maar hier is die Heilige Geest ons bezig, ons zijn heiligheid
deelachtig te maken. Zijn voetstappen te mogen nawandelen. Opdat het gevoel dat in Christus Jezus was, ook in onze harten zou verheerlijkt worden. Het is alles een zaak van het geloof. Echt, het groeit niet op onze akker. Maar laat uw zwakheid en uw gebrek, laat het u nooit doen vertwijfelen, nooit doen vergeten. Straks staan ze daar, zonder vlek en zonder rimpel. De Heilige Geest heeft hen geheel bereid, levend gemaakt uit de dood en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt. Wat is dan die belijdenis? 3 en toch 1. Troostrijk. Want u denkt, ja, de Zoon, maar nu zal de Vader ook niet grimmig op u zijn. En vergeet de Heilige Geest. Daar zit ik vaak aan te denken als het zo in de gedachte komt. Die Heilige Geest, wat die van mij te lijden heeft. Wat die Heilige Geest allemaal moet verdragen. Want hij heet de Heilige Geest en hij is de heiligende Geest. En dan in zo'n mens, zo'n onbewoonbaar verklaarde woning, dat hij daar toch in wil komen en blijven komen, blijven wonen. Maar die 3 en toch 1 betekent dit. De Vader heeft niet aan het kruis gehangen, maar hij staat er volkomen achter. Het is zijn gave, zijn welbehagen, dat Jezus daar hangt. En de vrucht daarvan is ook in Vaders handen. Hij zal hem een deel geven van velen en de machtigen als een roof delen. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Zo staat de Vader achter de Zoon. En die Heilige Geest staat in en bij en uit beide. Uit beide, Vader en Zoon. Die wordt niet moede, niet mat. Ik zou beide zeggen om vuile handen te maken. Maar hij heeft geen vuile handen. Ik heb vuile handen. Hij wordt niet moe, nog mat. Elke dag opnieuw. Die Christus te verheerlijken. Want die Heilige Geest weet beter dan dat wij het weten. Dat we buiten de Heer Jezus Christus, buiten de ware wijnstok, niet anders dan gifkikkers zijn. Gifslangen. Dat we buiten de Heer Jezus Christus wel een hele vertoning maken met onze godsdienst. In woorden. Maar we missen de kracht derzelfde. Dat weet die Heilige. Hoe moet dan die Heilige Geest in vurige liefde bezig zijn om dat onwillige schaap naar de herder te brengen? Dat onwillige schaap in de kooi te krijgen en te houden. Altijd maar weer terug te dringen. En als het dan helemaal uit de hand loopt, om dan nog. Ons in te fluisteren, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En opnieuw te beginnen. De Heilige Geest die ons met eeuwig gesproken nooit een diploma uit kan reiken. De Heilige Geest die dagelijks geconfronteerd wordt met onze achteruitgangen. die honderden keren het heeft gespeld. Eén is uw meester, één is uw hulp. Betrouw op hem, stort voor hem uit uw hart. En die Heilige Geest die altijd weer teleurgesteld wordt, omdat we met onze eigen kracht, met ons eigen inzicht bezig zijn. Oh, ik heb al eens gedacht en gezegd, stilletjes, Heilige Geest, geef straks dat ik u zo mag prijzen, niet omdat u groter bent dan de Vader en dan de Zoon, maar dat ik dan oog mag krijgen wat u allemaal gedaan hebt. Dat u zo belangeloos, zou je zeggen, want hij krijgt dank voor dank. Maar om de ere van die drieënige God, nou uw aandeel hebt geleverd in onze heiligmaking. In ons te doen afzien van onszelf en opzien tot hem. Misschien denkt u, en dan denkt u terecht, waarom zeg je nou elke keer van dat die Heilige Geest ons naar Christus drijft? Kun je niet beter zeggen, onze heiligmaking, dat wij elke dag een beetje heiliger worden? Daar komt het dan toch op neer. Als u dat gedacht hebt, dan zeg ik, dat is een goede gedachte, dat is een goede vraag. Dat zeg ik ook expres zo. Waarom? Ik durf gewoon niet aan te komen met onze verbeteringen, met onze veranderingen, met onze gedachten en ideeën van goed en kwaad. Ik durf het niet. Van Gods wegen durf ik het niet. Ik weet niet of dat ik hoop namens u mag spreken daarin, dat als ik zeg, het is allemaal boerenbedrog. Het is niet waar, het is niet echt. Want ik ben een dienstknecht der zonde geworden. En slaaf der zonde. Ik kan nooit meer uit die eerste Adam enige kracht putten. Om tot verbetering, tot ware heiligheid te komen. Dat is verloren. Maar ik weet ook dat die allerliefste zaligmaker maar één oogje naar mij hoeft uit te steken. Of één oogblik op mij te werpen. En dan gaan we van de baan. Dat is medicijn. Anders niet. Anders niet. Dat is echt medicijn. Het andere, daar zit een hoop vijandschap achter. Daar zit een hoop eigenwilligheid achter. Daar zie je dat de mens, hoe mooi die toch ook voordoet, in de praktijk schopt hij alles omver. Maar Jezus is onze toeverlaat. Als hij zijn doorboorde handen maar eens naar ons uitwijst, in een of andere omstandigheid, dat zou u wel willen, hè, dat elke dag zo was. Want ik weet, er is niets dodendes voor ons eigen ik, maar ook voor de zondeweer en voor de wereld. Er is niets dodelijkers voor dan Jezus. Jezus Christus, als die eens kijkt. Dan zie je die man naar buiten gaan, bitterlijk wenen. Dan zie je de mensen in elkaar schrompelen voor de Heere en in tranen uitbarsten. Dat is waar, omdat hij dat doet. Dat is de reden waarom ik niet aan de verkeerde kant durf te beginnen, want ik geloof dat wij de verkeerde kant zijn. En ik weet dat hij alleen de goede kant is. En daarom, oh,
Dat leven, dat is ook het gemis hier op aarde.
Dat is tegelijkertijd ons gemis.
Om nou in die Christus, dat heeft de Heer denk ik voor de eeuwigheid bewaard. Hè? Om daar nou zo uit te leven, uit zo'n wijnstok, hè, dat het vergif niet meer aan de orde komt. Dat het vergif er aan de andere kant uitstroomt. Dat zou je graag willen. Niet om dan te gaan pochen op onze kracht, maar om dan te roemen in zijn mogendheden. Daarom zeg ik wel eens, ik geloof dat iedere christen, hoe slecht hij zichzelf ook bevindt, dat het zijn liefste wens is, hè, om nooit één kwaaie gedachte te hebben. Nooit zijn handen uit te strekken naar het verbodene. Maar om verlost te worden van zichzelf. Van een lichaam dezes doods. En daarom, hier op aarde ben ik me bewust, zien we maar eens een flikkeringetje. Maar dat kan al genoeg zijn om te zeggen, geloofd zij de Vader, uit wien alle dingen zijn en tot wien alle dingen zijn. Geloofd zij de Zoon, die stervende en lijdende middelaar. Die tweede persoon van het goddelijk wezen, hij heeft zo duur betaald. En geloof, zij de Heilige Geest, die zich met mij heeft willen inlaten. We moeten. Kijk, zo is het toch niet zo ver weg. In de zin van een lesje dogmatiek. Dit is een stukje van het concreet. God ons. Genade, schuld. Ja, dat ligt hier nou allemaal in de belijdenis van die drieënige uitgedrukt. Daarom wordt er niet over die drieënige zo gesproken alsof het niks met de zaligheid te maken. Het heeft er juist alles mee te maken. Kijk, de catechismus had ook kunnen gaan praten, een soort speculatief onderzoek, hoe God het nou heeft in zichzelf. Maar daar zouden wij niks aan hebben. Maar nou, wat Gods is en wat hij zijn wil voor zijn ellendig Sion, daar heb je wat aan. Nou is er nog één vraagje. Nou, als er maar één goddelijk wezen is. Waarom wordt er dan gesproken van Vader, Zoon en Heilige Geest? Daar had Athanasius het ook al moeilijk mee. Waarom? Er waren bij, ik noem een paar dingetjes hoor. Die zeiden, er is maar één God. Daar hadden ze gelijk in. Er zijn geen drie personen. Er is maar één persoon. Dat is God. Maar die God die uit zich op drie verschillende manieren. Als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. Je zou dus kunnen zeggen, zij bedoelde, er is één persoon. Één God. En die ene God die maakt zich op ons, aan ons, op drie verschillende manieren bekend. Vaderlijk, kinderlijk, geestelijk. Net naar gelang de omstandigheden. Dat is een dwaling. Daar heeft Athanasius tegen geprotesteerd. Want Athanasius, het staat misschien zo letterlijk niet in de belijdenis, maar het wijst er toch wel naar terug. Athanasius heeft geleerd, als dat waar is, dan betekent dat dat de Vader gekruisigd is. Maar wij moeten de zaak niet door elkaar gooien. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar de Vader is niet gekruisigd.
De Vader is de eeuwig verkiezende God. De Zoon, dat is die God die ons vlees en bloed heeft aangenomen. De Heilige Geest is God, nogthans geen drie goden, maar die het op zich genomen heeft om ons te leren. Dat heb je nu in de Unitarische kerken nog, hè? Je hebt veel in Amerika en zo. Daar gebruikt men dat woordje persoon op een verkeerde manier. Want in de Bijbel komt het woordje persoon niet voor van God. Het komt wel voor van Jozef. Er staat van Jozef dat men zijn persoon in de ijzers zette, in de gevangenis. Maar het woord persoon van Vader, Zoon of Heilige Geest wordt niet gebruikt. Dan zeggen de mensen, zie je wel, er staat geen eens in de Bijbel. Hoe kom je er dan bij? Wat moet je dan anders? Er zijn oprechte godvrezende geleerden geweest die hebben gezegd, zouden we het woord persoon niet beter kunnen vervangen door zelfstandigheid? En het woord drie-eenheid, zoals Athanasius, drievuldigheid. Maar weet je hoe het met al die dingen is, mensen? Aan dat woord persoon, daar kleven bezwaren. Want het woord persoon, ons woordje persoon, dat stamt van een Grieks woord persona, dat was een masker dat de mensen droegen op een toneelvoorstelling. Persona. Dan beelden zij iemand uit. En dan dat betreffende masker wat ze op hadden, dat kon een masker zijn van een oude vader bijvoorbeeld, of van een vrouw, of noem maar op, hè. Of een of andere held. Maar door dat masker ging die ene mens verschillende personen als het ware een nabootse weergeven. Nou, zo zien dan ook die Unitarische kerken het. Zij willen niets van drie en toch één, één en toch drie weten. Zeggen, nee, er is maar één persoon en dat is God. Dat is God. Maar in die zin hebben wij dat woordje persoon niet van de Grieken overgenomen als dat oude betekenende masker. Nee, wij hebben dat persoon overgenomen in de zin van persoonlijkheid. Een ik. Een zelfstandig ik. Maar bij het woordje zelfstandig moet je zelfs al op gaan passen. Zelfstandig. Want de Vader is niet zonder de Zoon en omgekeerd. En de Heilige Geest is niet zonder beide. Nou leer ik de kinderen op de catechisatie altijd, jullie moeten niet van een letter uitgaan. Natuurlijk, wij moeten wel van een letter uitgaan, maar ik bedoel, je moet de hele Bijbel in zijn geheel lezen. Als het over die dingen gaat. En niet, nou herinner ik me steeds weer, zoals de Jehovah getuigen. Die zeggen, de Heilige Geest is een kracht. Zo gaat er warmte van de zon uit, straling van de zon, maar die warmte is de zon niet en die straling is de zon ook niet. Nou, zo zeggen ze, zo gaat de kracht van God uit, hè, dat is warmte of dat is, ja, moederlijk, dat, hè, maar het is God niet. Daar zeg ik tegen de kinderen, nou kun je wel een tekst aanhalen. Maar dan moet je denken, hoe wordt er in de Bijbel gesproken over de Heilige Geest? De Heilige Geest heeft verdriet. De Heilige Geest spreekt zonder mij af, Paulus en Barnabas, tot het werk waartoe ik ze roepen zal. De Heilige Geest belet Paulus ergens het woord te bedienen. Of brengt hem naar een andere plaats. De Heilige Geest onderzoekt de dingen Gods. Petrus zegt tegen Ananias, je hebt niet de mensen, maar je hebt de Geest, de Heilige Geest, je hebt God gelogen. Nou, wees nou eens eerlijk, hè. Dat zeg je niet van een kracht, dat zeg je niet van een uitstraling, die denkt niet. Dat is geen zelfstandige energie als het ware. En daarom vind ik het, ja, in mijn hart word ik dan altijd een beetje boos, dat zou ook weer niet goed zijn, maar... Dan denk ik, hoe halen ze het allemaal in de hersens om zo over die heerlijke en hoge God, de Heilige Geest, te spreken. Want hij spreekt en hij bidt in ons met onuitstekend. aanstrekelijke verzuchtingen. Dat is niet een beetje stoom van de stoomketel. Waterdamp. Het is niet een beetje warmte van de zon. Maar hij is, en dat beleidde hij met de kerk. Hij is met de Vader en de Zoon eeuwig God te prijzen. God heeft het zo geopenbaard. Dan kun je zeggen, ja, maar dat zeggen die overgetuigen dan ook en die oude Arianen ook. Ja, en dan moet je dan altijd diep medelijden mee hebben. Nou, ik maak me vaak een klein beetje boos. Dat mag niet. Boos maken is niet goed voor je hart en voor niks niet. Maar dan denk ik, ik kan niet zo goed verdragen. Ik kan niet zo goed verdragen. Ik heb eens tegen iemand gezegd, joh, ga alsjeblieft weg. Ik kan het niet hebben dat je zo over de Heer Jezus praat. Ja, wij willen ook niet om de Heer Jezus heen. Voor ons ook een belangrijk. Zeg, hij is voor jullie niet God te prijzen tot in de eeuwigheid. Hij is voor jullie niet wat hij voor Thomas was. Mijn Heere en mijn God. Zeg, wij zijn door God verlost en wij willen door niemand anders verlost zijn. Ook niet door een voortreffelijk mens, een schepsel dat voor de tijden der eeuwen geschapen is. Nee, maar dan win jij God. En niet om gelijk te hebben, maar omdat God in zijn eer wordt getast. Dat we over die Zoon die in de beginnen was, het woord, en het woord was God en het woord was bij God. De raad die tussen beiden was, de Vader en de Zoon van de nooit begonnen eeuwigheid, dat wordt zomaar even te grabbel gegooid. En daarom zei ik tegen de kinderen altijd, kinderen, je moet goed lezen. Ze hebben goddelijke namen. Ze doen goddelijke werken. Ze hebben goddelijke deugden. En ze ontvangen goddelijke eer in de Bijbel. Want onze Heer Jezus Christus wordt door de engelen aangebeden. En hij liet zich de aanbidding welgevallen. Dat is een gruwel in de ogen van Jehovah getuigen. Je mag alleen maar voor Jehovah. Daar weet dus ook geen raad mee. Maar dat leert ons het woord. Drieheid in de eenheid. Eenheid in de drieheid. God heeft het geopenbaard dat deze onderscheidene personen de ene waarachtige God zijn. Nou, nog een voorbeeld. Ik dacht dat ik het tweede week wilde noemen, maar niet genoemd heb, en anders is het een dubbel voordeel. In het jaar 1002 of 1054 is er een scheiding gekomen tussen de Oosterse en de Westerse kerk. Over de Heilige Geest. Athanasius heeft zo dapper beleden dat de Heilige Geest gaat uit, dat is zijn eigenschap, van de Vader en van de Zoon. Personele eigenschap. Dat hij is uitgaande van de Vader en van de Zoon. De Oosterse kerk zei, nee, hij gaat alleen van de Vader uit. Dat was maar een klein verschil. Tegenwoordig zeggen de geleerden dan ook, ja, het is eigenlijk jammer dat om zo'n kleine geit de Oosterse en de Westerse kerk gescheiden zijn. Die Oosterse kerk bedoel ik dan niet mee de RK-kerk, maar de Grieks-Orthodoxe, de Koptische kerk en noem maar op. Maar, nou moet je eens kijken naar de gevolgen. Want je zegt, wat maakt het nou uit? Dat die Heilige Geest alleen van de Vader uitgaat, of van Vader en Zoon. Weet je wat het uitmaakt? Dat de kerk daar al eeuwenlang in een dooie vormen dienst, half rooms, half afgodisch aan elkaar hangt. Dan loopt een man met een prachtig gewaad, er zit nu op het ogenblik een beetje leven in, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Op het ogenblik is er een soort opwekking, heb ik vernomen. Maar toen begin van onze eeuw verschillende mensen daar reizen hebben gemaakt uit ons land, toen viel het ze op. Het was allemaal mooi, prachtige, mooie klederen, een soort priesters ook. Ze zongen als lijsters die oude gezangen, dat Gregoriaans en dergelijke. Veel rituelen en noem maar op, maar dat was dan ook alles ook. Dat was toch echt geestelijk leven? De Fonja's niet. Waarom niet? Voor hun was echt geestelijk leven als ze een of andere mystieke ervaring hadden. buiten alles om, dat ze zo als het ware in extase geraakten. Maar ze misten de gezonde oefening in Christus. Want als jij de geest van Christus losmaakt, van die tweede persoon, dan komt die geest naar de kant van de Vader. Hè? En dan begrijp je wel, daar staat het kruis. En dan staat de gekruisigde niet langer in het middelpunt. Dan staan wij met onze ervaringen in het middelpunt. Desnoods buiten Christus om. Daar zie je nou hoe een zogenaamd klein verschil eeuwenlang een stempel kan zetten op een kerk en haar boodschap. Doordat de levendige belijdenis en de inhoud van het geloof verduisterd is. Ja, het is alweer tijd geworden. Wij gaan het huis excuseren. Maar als het nou met u mag zijn. Ik had nog iets in mijn gedachten, maar ik laat het rusten. Als het zo mag zijn, wat we hebben voor de voorlezen vanavond. Zijn lof, zij in de gemeente zijn er gunstgenoten, dat Israël zich verblijde in degene die hem gemaakt heeft. Amen.